En welk nummer was dat?
254 en ik zie hier, we staan nu al bij 264. Dus het zou hier heel dichtbij moeten zijn.
Inderdaad, maar dit is dus nieuwbouw.
Ik ben weer samen met Ingrid op pad. We bezoeken de Egelantierstraat 254 in de Jordaan. Hier stond tot de sloop in 1978 Pension de Tijdgeest.
Oh, dit is een enorm nieuwbouwblok zelfs. Waar we nu tegenaan lopen.
Ja, dit is verder. Oh, hier, zie je het hier al? Ja.
204.
Oh ja, dit is absoluut nieuwbouw.
Ja. Ja.
Helemaal. Dus, want de tijdgeest is niets meer over. Nee. Maar hoe zag de tijdgeest er eigenlijk uit?
Het was een oud pand. Een oude enveloppenfabriek. Dus het zag er eigenlijk ook niet echt uit als een fabriek. Maar wel als een soort oude nijverheidsschool of zo. Zo'n bakstenen, grote gebouw met hoge ramen. Ja, wel een raar gevoel, hè, dat er niks van wat we zo bestudeerd hebben. Je ziet nu eigenlijk alleen maar nog beton. Dat er gewoon niks is overgebleven.
Daar staan we dan, voor Pension de Tijdgeest. Er is niks van overgebleven. Behalve vragen over wat er destijds gebeurd is.
En ging dicht, een andere volgt 2 jaar daarna of 1 jaar daarna. Toen, mensen moeten onderdak hebben.
En die zei tegen haar man, luister eens vriend, of jij komt terug naar Marokko, wij gaan als gezin zelfstandig wonen, of ik kom met de kinderen naar Nederland.
Ik voel mij echt aangepast aan Amsterdam. De manier van leven, de manier van kijken, de manier van rust hebben.
Je luistert naar aflevering 3 van Podcast De Tijdgeest. Een podcast voor het Stadsarchief Amsterdam, samengesteld door Warda El-Kadouri en Lulu Kokkede. En ik, Lulu, neem je mee. In deze laatste aflevering komen we erachter hoe de rechtszaak rondom Pension De Tijdgeest afloopt. En horen we hoe Marokkaanse arbeidsmigranten een leven opbouwden in Nederland. In het NRC van 1971 vonden we een zeldzaam interview met mevrouw Kamstra enkele jaren voordat de rechtszaak begon. Het artikel geeft een interessant inkijkje in hoe er destijds naar pensioenhouders gekeken werd. In de intro schrijft de verslaggever al dat pensioenhouders in Nederland als schurken gezien worden. Parasieten van het kapitalisme zelfs. Mevrouw Kamstra vertelt in het artikel dat het pensioen zo slecht onderhouden is omdat het bestieren van een pensioen bijna geen winst oplevert en de bewoners er een zooitje van maken. Ze doet de verhalen over pensioenhouders die schandalig veel geld verdienen aan arbeidsmigranten af als sensatiezoekerij. Ze geeft juist aan dat als zij de jongens in de beginperiode niet gratis had opgevangen in haar pensioen, ze in parken en partieken zouden slapen. Het interview vormt een schril contrast met de houding van de pensioenhouder tijdens de rechtszaak. Er blijven nog heel veel vragen onbeantwoord over de rol van de Kamstra's in het geheel. Daarom besluiten we contact te zoeken met de nabestaanden van de pensioenhouder. We willen namelijk ook graag hun kant van het verhaal horen. In de hoop een van de kinderen te kunnen spreken, bezoeken we een adres dat we online gevonden hebben.
Hallo. Hallo.
Hallo.
Wij zijn op zoek naar de familie Kamstra. Bent u mevrouw Kamstra?
Nee.
Oké. Okay.
Welk nummer moet dat wezen?
Nou, dat weten we dus niet.
En wat doen ze?
Ja, van oorsprong hadden ze pensions in Amsterdam die ze verhuurden. En ze woonden volgens mij destijds hierachter, maar we hebben daar net aangebeld en hij had...
Hoe heet Ink? Dat is haar moeder.
Ah, de moeder van degene die hier nu woont.
Maar die is overleden, hoor.
De moeder zelf is overleden? Ja, ja, okay.
2 jaar geleden.
Ah, oké. Okay.
In de Jordaan hadden ze...
Ja, in de Jordaan, ja, klopt.
Ja. In de Tierstraat. Ja. Dat is haar moeder.
Ah.
Maar zij is op vakantie nu.
Zij is op vakantie.
Dat is het.
Ah. Ja, dus haar dochter woont in dit pand.
Ik denk dat ze zeker over 2 weken is ze terug.
Is ze terug. Oké.
Okay. Ja. Oké.
Okay. Nou...
Nou, dan
moeten we nog eens terugkeren tegen die
tijd. Dan gaan we terugkeren.
Oké, nou hartstikke bedankt.
Ja, succes.
Ja, bedankt hè.
Je bent wijzer geworden.
Ja, absoluut.
Zeker.
We zijn een stuk wijzer.
We hadden dus het juiste adres. Alleen is de dochter van mevrouw Kamstra op vakantie. We besluiten contact met haar op te nemen via Facebook. Ik verstuur een berichtje. Ze reageert al gauw. Ze geeft aan te weten dat haar ouders ooit een pensioen hebben gehad in Amsterdam. De naam De Tijdgeest zegt haar niks. Ze was immers nog een jong kind destijds. We sturen nog een aantal berichten over en weer. Het contact is prettig. Maar helaas kan de dochter ons niet verder helpen. Om achter de afloop van het hoger beroep te komen, zijn we terug bij advocaat Willem van Bennekom. Hij wint er geen doekjes om. De bewoners van Pension De Tijdgeest verloren de zaak.
En daar zijn we toch in hoger beroep gegaan. Maar dat hebben we verloren. En in het hoger beroep is ook het punt, wat is nou de rol van de gemeente? En wat is nou de verhouding tussen het recht van een al of niet pensioenhouder ten opzichte van de rechten van al of niet huurders? Dat is allemaal aan de orde geweest. Als je het wil samenvatten, dan heb je toch eigenlijk te maken met een procedure die de eisers niets heeft opgeleverd. Misschien zelfs eerder een soort boemerang-effect heeft gehad voor henzelf. In die zin dat ze geen huis meer, geen kamer meer hadden. En van sommigen weet ik wel dat het wel goed is gekomen, dat ze wel ergens anders wat hebben gevonden en ook iets nuttigs hebben en iets beters hebben gevonden. Maar dat kan ik niet van iedereen zeggen, dat weet ik niet, want ik heb niet met iedereen contact gehouden.
De uitkomst van de rechtszaak had voor de aanklagers teleurstellende gevolgen. In plaats van betere woonomstandigheden waren ze nu hun onderdak kwijt. Toch benoemt Van Bennekom dat de zaak ervoor gezorgd heeft dat dit soort problematiek op de politieke agenda terecht is gekomen. Er was aandacht gecreëerd voor de slechte woonomstandigheden in pensions. En het gemeentebestuur sprak veel over de opvang van arbeidsmigranten die sluitende pensions moesten verlaten. In ieder geval tot 1977 vinden we stukken in het archief waarin gesproken wordt over het vinden van alternatieve huisvesting voor de arbeidsmigranten in Amsterdam.
Nadat die procedure was afgelopen en dus wel de huisvestingsomstandigheden van de gastarbeider, tussen aanhalingstekens, op de kaart waren gezet en de zaak ook de aandacht van de politiek had gekregen, want dat was wel zo. Toen heb ik toch wel vooral gedacht, in elk geval hebben we dat bereikt. Het is op de kaart gezet. Nu is het aan anderen om het stokje over te nemen.
Je vraagt je nu vast af, en hoe zat het met die Surinaamse rijksgenoten waar de Kamstra's het over hadden? Er vond geen renovatie meer plaats van Pension De Tijdgeest. En er werden na de rechtszaak ook geen Surinamers gehuisvest in het pension. Dat plan ging dus niet door. Een paar jaar na de rechtszaak is Pension De Tijdgeest met de grond gelijkgemaakt. De bewoners van De Tijdgeest moeten het pand verlaten en een nieuwe plek vinden. Voor velen een moment waarop ze een belangrijke keuze maken. Want waar kunnen ze nu naartoe? Er waren meerdere redenen voor arbeidsmigranten om op dit punt in de tijd een keuze te maken. Want de economische omstandigheden veranderden.
Noord-Europese landen die tot dan toe heel veel gastarbeiders verwelkomden, die kondigen een wervingsstop af.
We zijn weer terug bij Nadia Boeras van Universiteit Leiden.
Dus op dat moment kun je dus niet meer naar Europa komen als gastarbeider, als arbeidsmigrant. Want de grens ging dicht voor arbeidsmigranten. Dat betekende dat de mannen die er al waren, die mochten blijven. Maar wie vertrok, mocht niet meer terug.
Vanaf dat moment betekende teruggaan naar Marokko ook Nederland definitief verlaten.
Dus dat betekent dat die mannen op dat moment een heel belangrijk besluit moesten nemen. Blijf ik of ga ik terug? Als ik terug ga, kan ik niet meer terugkeren naar Nederland. Dus voor heel veel mannen was dat een moment om te denken, nou ja, teruggaan was eigenlijk helemaal geen serieuze optie. De werkloosheid was hoog in Nederland. Bovendien was de politieke situatie in Marokko ook verschrikkelijk. Er waren twee mislukte staatsgrepen in Marokko begin jaren 70. En het antwoord van koning Hassan II was repressie. Dus dat was ook niet een hele ideale situatie om naar terug te keren. Dus blijven was veel logischer. Of in ieder geval terugkeer uitstellen. Dus we blijven nog even wat langer. En dat betekende dus dat je dus ook wat langer gescheiden moest leven van je familie, van je gezin. We zien dan ook dat 1973 in heel veel opzichten ook echt een omslagpunt is. Want dat is het moment dat die gezinshereniging op gang komt. En dat zorgt er dus voor dat Marokkanen langer in Nederland blijven. En dus ook dat die gastarbeidermigratie verandert in een permanent verblijf.
Ja, dus dan komen mensen op, eigenlijk op het kruispunt. Blijf ik of ga ik terug?
Blijf ik of ga ik terug? En dat is dus dat is dus echt wel ingegeven door de economische en politieke omstandigheden. Dat is niet een besluit dat ze zelf heel graag wilden nemen per se. Maar ze werden gedwongen om een besluit te nemen door die economische omstandigheden.
Ook Omar Elmiloudi besluit in Nederland te blijven. En gaat zich bij verschillende maatschappelijke organisaties inzetten voor de situatie van lotgenoten.
Spreekuren in Amsterdam, hier en daar. Ik ben als persoon ook bij Bureau voor Rechtshulp gaan werken. Okay. Ik ben aangetrokken toen om speciaal spreekuur te organiseren voor Marokkanen en Turken. Omdat ik al die organisatie die wij opgericht hebben. Vandaar ben ik als vertegenwoordiger in spreekuur gaan zitten.
Ja. Ja.
En dat heeft wel geholpen, want mensen moeten eigen rechten, moeten ze rechten en plichten een beetje kennen. Mm-hmm. Het komt altijd goed, het komt altijd op goede rails.
En er is nog iets waar Elmiloudi zich mee bezighoudt, nadat hij de tijdgeest had verlaten.
Huisvesting, want de pensioens begint toen een beetje achteruit te gaan. En je ging dicht in andere volgt 2 jaar daarna of 1 jaar daarna. Toen mensen moeten onderdak hebben.
Dat activisme is natuurlijk voor Abdou Menabi ook altijd heel belangrijk geweest. Je kent hem vast nog van de vorige aflevering. Zijn droom was om met acties van het Nederland zijn thuisland Marokko te veranderen. En bij die droom hoorde ook ooit weer terug naar Marokko. Maar dat liep anders.
De realiteit is heel anders. Is niet terug. Maar heel Marokko is meer families is hier, maar we kunnen dat ook begrijpen. Je gaat niet radicaal veranderen met armoede en met onderdrukking. Mensen zoeken ook toekomst voor hun kinderen, toekomst voor hunzelf. Beter gezondheid, beter eten, beter dat.
Net als veel anderen besloot hij te blijven en hier zijn leven op te bouwen.
Als jij droomt voor de verandering daar, je kan ook dromen voor de verandering hier. Je kan ook dromen voor verandering in de wereld. Dat betekent belangrijk, je moet altijd optimistisch blijven. Je doet wat je kan doen.
Omar Elmiloudi en Abdou Menabi vonden hun weg dus in Nederland in de jaren daarna. Al was het voor velen vaak nog wel lastig om echt te wortelen door de grote woningnood in Nederland.
De arbeiders die in die pensions woonden, dat waren vaak vrijgezelle mannen. Want je kon dus niet als gezin in een pension wonen. Als je in aanmerking wilde komen voor gezinshereniging, moest je voldoen aan 2 belangrijke eisen. Je moest werk hebben en nog uitzicht op 1 jaar werk. En de tweede voorwaarde, die is heel belangrijk, je moest beschikken over eigen huisvesting. Dus geen pensioen, nee, eigen huisvesting. Anders kon je gezin niet over laten komen.
Dat moest je al hebben?
Dat moest je al hebben. Ja, en dat was met de woningnood, die toen natuurlijk ook heel hoog was, was dat heel ingewikkeld. En helemaal als je bijvoorbeeld een heel groot gezin had, want dan moest je dus beschikken over geschikte huisvesting. En dat was dus een woning met verschillende slaapkamers waar je de kinderen in kon onderbrengen. En die grote woningen, die waren er niet of heel weinig. Dus in ieder geval enorme schaarste. Dat betekende dus dat die mannen die bijvoorbeeld een groot gezin hadden in Marokko, dat die heel lang op die wachtlijst stonden. Voordat ze eindelijk in aanmerking kwamen voor een geschikte woning. Dus dat betekende dat die gezinshereniging langer duurde.
En een ander belangrijk punt dat Nadia Bouras aanstipt, de rol van vrouwen in de gezinshereniging.
Want wat was het verhaal? Die mannen gingen naar Europa om te werken. Vrouwen woonden dus in bij de schoonfamilie. Dat was heel gebruikelijk, met name op het platteland. Die vrouwen woonden dus niet zelfstandig. Nee, man in het buitenland, vrouw trok dan in bij de schoonfamilie. Dat betekende dus dat zij daar woonde, haar gezin daar woonde, haar kinderen. En je moet je voorstellen dat natuurlijk geen pretje is om bij je schoonmoeder in huis te leven. Dat gaf allerlei spanningen, problemen. Ze werd vaak als sloof behandeld. Ze moest heel veel doen. En ze moest ook nog eens haar kinderen zelf opvoeden. Ze had weinig bewegingsvrijheid. Het geld dat haar man vanuit Nederland stuurde, dat belandde bij haar schoonvader in de zak. Kortom, ellende. Heel veel ellende. Dus zo'n vrouw die dacht, dit accepteer ik niet meer. Dus die belde dan met die man, als die een keer belde. Dat gebeurde dan 1 keer in de week. Dan moest ze naar het dorpsplein. En die zei tegen haar man, luister eens vriend. Of jij komt terug naar, naar Marokko. Wij gaan als gezin zelfstandig wonen. Of ik kom met de kinderen naar Nederland.
In die periode maakte ook de regering Den Uyl de wetten soepeler om gezinnen van gastarbeiders naar Nederland te halen. Dat maakte ook dat Elmiloudi zijn gezin naar Nederland kon laten komen.
Want de gezinshereniging is toen begonnen in zijn tijden. Mm-hmm. Hij heeft gezorgd dat de gezinshereniging zo makkelijk geworden, nou makkelijk, versoepeld. Want daarvoor, je kon je gezin niet laten overkomen. Je kon je gezin niet naar Nederland halen. Wil je vrouw of je kinderen naar Nederland komen, moet zelfstandig. Vrouw moet gaan werken, moet een werk vinden. Dan pas aanvraag vanuit Marokko of uit het buitenland om hier te gaan vestigen met doel werk. En dat was heel ingewikkeld, heel moeilijk. Ja. Maar in zijn tijden ja, is een verlichting gekomen in de wet om ja, de mensen, hun kinderen te laten overkomen zo makkelijk.
Het besluit voor Menebi om in Nederland te blijven lag iets anders. Zijn Marokkaanse paspoort werd niet verlengd omdat hij actie voerde tegen de Marokkaanse overheid.
Je moet op een bepaald moment zoeken naar zekerheid. Je zekerheid, ja, minimaal, ook als je wil terug of niet blijven. Je moet een papiertje hebben.
Maar is dat het enige wat hem aan Nederland aantrok? Hij begint te glunderen als ik hem die vraag stel.
Ik heb meer van de helft van mijn leven, of meer, hè, ja, hier gemaakt. Betekent, ik ben echt Amsterdams geworden. Mm-hmm. Ik kan ook al het nu, ik mag naar Marokko gaan voor bezoek of vakantie. Ik voel mij echt aangepast aan Amsterdam. De manier van leven, de manier van kijken, de manier van rust hebben. Omdat uit onze cultuur, je leeft altijd in groep. In Nederland niet. Ik wil een bepaald moment alleen zijn. Ik ken Amsterdam meer beter dan mijn stad in Marokko. In Marokko, ik ken nu niemand. Omdat ja, je hebt heel jaren weg. Ik loop, de gracht, rust, straat, koffie, terras. Alleen, als je wil alleen zijn. Of goed, dat is ook een stuk van mijn leven geworden.
We begonnen deze podcast met een poging de tijdgeest te vangen. De tijd waarin jonge Marokkaanse mannen naar Nederland kwamen om te werken en hun dromen te verwezenlijken. Een deel van deze mannen vond tijdelijk onderdak in Amsterdam, in pensions zoals de tijdgeest, waar de omstandigheden slecht waren. Maar tegen die omstandigheden werd ook gestreden, zowel door de arbeidsmigranten zelf als door Nederlanders. Er was wel degelijk verzet. Het tijdelijk verblijf in Nederland werd voor velen van hen permanent en betekende een nieuw leven met het hele gezin in Nederland. Abdou Menebi verwoordde het sentiment dat hierbij komt kijken pakkend. De arbeidsmigranten van toen zijn de Amsterdammers van nu, net als hun kinderen en kleinkinderen. Je luisterde naar de laatste aflevering van De Tijdgeest, een podcast van het Stadsarchief Amsterdam. De interviews werden uitgevoerd door Warda El-Kadouri en mijzelf, Lulu Kokkedé. Het script en de montage is in handen van Melanie Seuren en Seo Biesbroek. Onderzoek werd gedaan door Warda El-Kadouri, Ingrid Janssens, Jolan Lammertink, Wendy Posmus en mijzelf. Projectleiding en eindredactie komt van Jitka Peters en Sophie Tates.
Van 4 oktober tot en met 26 januari is de tentoonstelling Al die Amsterdamse mensen, foto's 1970-1990, te zien in het Stadsarchief. Ik, Warda El-Kadouri, werkte daar als gastcurator aan mee. De tentoonstelling biedt een inkijkje in een turbulente periode van 20 jaar, waarin de stad Amsterdam ingrijpende veranderingen onderging. Kom kijken naar de fotoserie van De Tijdgeest door Koen Wessing en ontdek het werk van andere Amsterdamse topfotografen. Struin door de buurten, leef mee met de protesten en voel de tijdgeest van de jaren 70 en 80 in Amsterdam.